Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd door God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, het 45e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Genesis 45, de versen 1 tot en met 15, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 58, Gij bozen, wijkt opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 58.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknechten, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Genesis 45, de eerste 15 versen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in de welke gij ploeging nog oost zijn zal. Doch God heeft mij voor uw lieden aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld, kom af tot mij, vertoef niet. En ge zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat ge hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie uw ogen, zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt, en boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broederen en weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 45, de versen 1 tot en met 15, waarvan we nu alleen het eerste vers aan u voorlezen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Gemeente, het gaat ook in dit gedeelte over Jozef en zijn broeders. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bekendmaking van Jozef. In de tweede plaats willen we letten op de vergevingsgezindheid van Jozef. En in de derde plaats willen we letten op de begroeting door Jozef. Jozef en zijn broeders, onze eerste gedachte, de bekendmaking van Jozef naar aanleiding van de versen 1 tot en met 3. Onze tweede gedachte, de vergevingsgezindheid van Jozef, de versen 4 tot en met 8. En onze derde gedachte, de begroeting door Jozef, de versen 9 tot en met 15. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Toen, dat is na de stoffen waar wij op de dankdag bij stilgestaan hebben. We moeten wel bedenken dat er aan Genesis 45 een hele geschiedenis vooraf is gegaan. En als die geschiedenis daar niet aan vooraf gegaan zou zijn, dan zou Genesis 45 er ook heel anders uitgezien hebben. Zoals Jozef gesproken zou hebben, zoals de broers gedaan zullen hebben. Maar er is heel wat aan vooraf gegaan. Dat ligt in dat ene woordje toen. Wanneer was dat dan? Wel, dat was in de eerste plaats nadat Jozef de waarheid van zijn broederen had beproefd. Want het waren leugenaars. Dat was heel duidelijk gebleken. Ze moesten de waarheid gaan spreken en de waarheid gaan belijden. De onderste steen moest bovenkomen. In de tweede plaats, dat was nadat Jozef hun jaloezie had beproefd. Want ze benijden elkaar, ze benijden Jozef, ze benijden Benjamin. En het was in de derde plaats, gemeente, nadat Jozef hun strafwaardigheid had onderzocht. Hebben ze nu al geleerd dat zij straf verdiend hebben? Draaien ze er nog altijd omheen? Beginnen ze gelijk zichzelf weer te verdedigen? Of is het zo dat ze eindelijk na al die jaren hebben ingezien dat ze straf verdiend hebben? Dat is eraan vooraf gegaan. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. En gemeente, daar ligt heel duidelijk onderwijs ook voor het geestelijke leven. Aan de openbaring van de middelaar gaat een hele weg vooraf. Christus houdt zich verborgen voor degene die de waarheid niet spreken. Hij houdt zich verborgen voor degene die anderen benijden. Hij houdt zich verborgen voor degene die niet strafwaardig zijn. De mensen die om het recht heen willen. Hetzelfde vinden we toch in onze Heidelbergse catechismus. Zondag 2, 3, 4, 5, 6. Het is exact dezelfde lijn als die we vinden in de handelswijze tussen Jozef en zijn broederen. Hij maakte zich pas bekend na een weg van beproeving. En zo gaat er ook aan de openbaring van de middelaar, er wordt wel eens gezegd, een toeleidende weg vooraf. Dat is de weg van ontdekking. Dat is de weg van verootmoediging. Dat is de weg van buigen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. Dat is een wonder, jongens en meisjes, ze staan er nog. Ze staan er nog, ze hadden weg kunnen gaan. Ze hadden kunnen zeggen, Benjamin, adieu, het gaat je goed. Jij had die beker in je zak, wij hebben er verder niks mee van doen. Wij gaan naar huis, misschien horen we nog een keer wat van je. Dat hadden ze kunnen doen. Zij hadden hier part nog deel aan. En dat wilde Jozef nu juist beproeven. Hoe gaan ze hiermee om? Maar ze staan er nog. Waarom staan ze er nog? Waarom zijn ze niet naar huis gegaan? Omdat ze zich allemaal schuldig voelen. Omdat die hele geschiedenis uit Dothan teruggekomen is. Ze kunnen niet wijzen met de vinger naar Benjamin. Want de vingers die wijzen even goed naar hen. Ze hebben inmiddels veel geleerd. En als Jozef dat ziet, dan zegt hij, doet alle man van mij uitgaan. Nee, niet die broers, maar de hofhouding, de schrijvers, de getuigen, de adviseurs en al degenen die altijd in de omgeving van de onderkoning zijn. Zelden is hij alleen. Doet alle man van mij uitgaan. Waarom? Maar is dat voor nodig? Twee redenen. In de eerste plaats, de kanttekening zegt dat zo ontroerend, omdat Jozef hun zonde niet openbaar wilde maken onder de Egyptenaars. Hij wilde de eer van zijn broeders bewaren. Want het zou nu terugkomen wat zij met Jozef hadden gedaan. En Jozef had dat tegen die Egyptenaars kunnen vertellen. Hij heeft hen dat bespaard. Het is uit grote liefde dat hij zegt, doet alle man van mij uitgaan. Zo doet Jezus ook. Hij gooit de zonde van zijn kinderen niet op de straat. Hij zegt van die vrouw wel dat ze een zondares is. Maar hij houdt die zonde verborgen voor de omstanders. Hij schreeuwt de zonde van zijn kinderen niet uit over de straat. Dat doet de meerdere van Jozef niet. Hij handelde met de Samaritaanse vrouw alleen. De vragen die hij aan haar stelde waren tussen hem en haar alleen. Daar hadden de andere mensen, de omgeving, helemaal niks mee te maken. Dat is de liefde van Jozef, de liefde van de meerdere van Jozef. Gemeente, er is nog een punt en dat is die ontmoeting met Jozef, dat is zo teer. Zoals een ontmoeting tussen een man en een vrouw of twee broers of twee zussen zo teer kan zijn, daar hebben andere mensen gewoon niks mee te maken. Wat hier gaat gebeuren, daar hoeft de wereld niet op toe te kijken. Want wat gebeurt er straks? Wel, de tranen zullen vloeien. Jozef zal zijn broeders omhelzen. Hij zal zijn hart voor hen uitstorten. Hij zal hen kussen. Daar hebben ze allemaal niks mee te maken. Dat is een persoonlijke ontmoeting. Een gemeente, zo doet Jezus. Dan denk ik aan de vernieuwde openbaring in het leven van Petrus na Pasen. Daar was niemand bij. Toen de Heere Jezus Cephas opzocht en hem aansprak over de dingen die er gebeurd waren, daar was niemand bij. Dat is veel te teer wat er tussen die twee is gezegd. Daar heeft niemand iets mee te maken. En zo zal het ook zijn als de middelaar zich openbaart. Je merkt wel eens, jongens en meisjes, dat mensen moeilijk vinden om dat onder woorden te brengen. Dat is ook eigenlijk niet uit te leggen. Dat gaat zo diep, dat ligt zo teer, dat is zo persoonlijk. Maar als dat gebeurt, dan weet je het wel. En er stond niemand bij hen als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars hoorden en Farao's huis dat hoorden. Jozef is diep ontroerd. Nu kan hij zich niet langer bedwingen. Twee keer heeft hij dat gekund. Maar nu kan hij het niet meer. Niet omdat hij zo ongevoelig is. Jozef is niet die harde heerser waarvan de broers denken dat hij dat is. Ze hebben een totaal verkeerd beeld van hem. Jozef is juist vol van liefde en vol van gevoel. Maar hij moest zich lange tijd zo houden omdat zij niet op hun plaats waren. En gemeente, zo is het met Jezus. Wat kan hij zich scherp opstellen? Wat kan hij door de wet een zondaar neervellen? Wat kan er een schrikbeeld van hem zijn in het leven van een ontdekte zondaar? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar als de Heer Jezus dat niet gedaan had bij Saulus van Tarse, was hij nooit in de schuld gekomen. Het is nodig, we hebben het nodig, dat de Heere zo met ons handelt. Jozef weent zo hard dat je het buiten de zaal kunt horen. En ik las bij een van de verklarers, de klanken zijn wel door de wereld te horen, maar de verstaanders zijn alleen de kinderen Gods. Kijk, wat hier in die zaal gebeurt, Dat begrijpt de wereld niet. Ze horen wel iets van de klanken, maar ze verstaan er niets van. En zo is het als Jezus zich openbaart in het hart van een zondaar, gemeente. Dat moet je meegemaakt hebben om te weten wat dat is. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat is vreemd. Dat heeft u daar verteld, jongens en meisjes. We hebben het gehoord op de dankdag. Dat als Benjamin niet thuis komt, dan zal vader Jacob sterven van verdriet. Waarom gaat Jozef dan opnieuw vragen, leeft mijn vader nog? Wel, dat doet hij om zijn identiteit duidelijk te maken. Zouden ze eraan twijfelen of hij echt Jozef is? En daarom laat hij horen, uw vader is ook mijn vader. Daar klinkt liefde door in deze vraag. Onbedriegelijk, dit moet Jozef zijn. Dit kan niet iemand anders zijn. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Gemeente, zo'n persoonlijke openbaring van de Heer Jezus Christus is nodig in ons aller leven. Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk dat er in onze tijd zoveel vragen zijn over de openbaring van Christus. En dat veel mensen daar zo vaag over zijn. Of ze dat nou wel of niet hebben meegemaakt, ze weten het eigenlijk niet. Terwijl we toch van de preekstoel keer op keer horen dat Christus aan ons hart geopenbaard moet zijn, zal het wel zijn? Dat zou toch een vraag moeten zijn die we aan alle avondmaalgangers kunnen stellen. Heeft Christus zich aan u geopenbaard? En wanneer is dat gebeurd? Dat weet je toch? Als je nou aan die broers van Jozef later nog eens vraagt, wanneer was het nou dat je zag dat het Jozef was? Wanneer heeft Jozef zich bekendgemaakt? Gemeente, dat is zo diep indrukwekkend geweest voor die broers van Jozef, dat ze dat hun hele leven nooit meer zijn vergeten. En denkt u, als Jezus zich aan een zondaar bekendmaakt, Jezus, de zaligmaker, de behouder des volks, de Zafnat Paanea, denkt u nou werkelijk dat een mens dat niet weet? Dat Jezus zich geopenbaard heeft. En dat moet u weten. Anders mag ik u geen grond geven, geen rust geven. En vele mensen weten dat niet. Dat kan je wel eens grote zorgen baren. Want waar bouwen wij dan onze zaligheid op? Dan houden wij onszelf in het leven met allerlei bemoedigingen, vertroostingen, maar het recht moet zijn loop hebben. Dat heeft Jozef achterna gestreefd. Het moet gaan in een rechte weg. En anders maakt hij zich niet bekend. En wat denkt u dat Jezus doet? Denkt u dat Jezus het recht niet interesseert? Wij moeten leren buigen voor het recht van God. Als er geen strafwaardigheid is, als er geen buigen is, hoe zou de meerdere Jozef zich dan wegschenken aan een zondaar? En als Jezus zich wegschenkt, dan weet je het ook. Dat is duidelijk. Ik zeg niet dat al Gods kinderen het exacte ogenblik van hun wedergeboorte zouden kennen. Waar is dat schuldbesef nou bij die broers van Jozef precies begonnen? Welk ogenblik? Ach, ik denk als ik dat aan ga wijzen, dan zal het bij de een misschien te vroeg zijn en bij de ander te laat. Maar deze ontmoeting, die weten ze wel. En zo is het ook in het leven der genade. Die openbaring van de meerdere Jozef, die weten ze wel. Daar moet Jezus zich dan openbaren. Hebt u Bijbelse voorbeelden dan, dat er een openbaring nodig is? Ik zal er u twee noemen, ik zou er veel meer kunnen noemen, maar om alleen maar te laten zien dat ik deze geschiedenis niet vergeestelijk, maar dat er heel duidelijk in de Bijbel voorbeelden zijn dat Jezus zich moet openbaren. Ik denk bijvoorbeeld aan die twee discipelen aan het begin van het Johannesevangelie, Johannes en Andreas. Dat waren mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn onder de prediking van de doper. En die toen heen gewezen mochten worden op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de ene dag hoorden ze het niet. De ene dag werd het licht in hun ziel niet ontstoken. Maar de tweede dag dan zien we dat ze zich uit de scharen losmaken en die aangewezen middelaar achterna gaan met de vraag: Heere, waar woont gij? En wat er toen gebeurd is, jongens en meisjes, in dat huis, dat weten we niet, dat staat niet in de Bijbel. Er was niemand bij toen Jezus zich aan hen bekend maakte. Maar één ding weet ik wel, dat Johannes de evangelist aan het einde van zijn leven nog precies weet wanneer dat was, hoe laat het was. Hij zegt: het was omtrent de tiende uren. En die uitdrukking tiende uren is dan ook onder ons symbolisch geworden voor het moment dat de middelaar zich openbaart. Want dat wist Johannes. Een ander voorbeeld, ik denk aan de blindgeborene. Die blindgeborene in wiens hart, in wiens leven de Heere gewerkt had. Die man die was van blindziende geworden. Nou, dat weet je als dat gebeurt. Hij zegt: één ding weet ik, dat ik blind was, maar dat ik nu zie. Ja, maar ken je ook Jezus? Wie heeft dat dan gedaan? En daar moest hij het antwoord op schuldig blijven. En daar liep hij in grote nood. Als Christus hem opnieuw opzoekt, uitgeworpen door de godsdienst van die dagen. Jezus gehoord hebbende dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide tot hem: gelooft gij in de Zoon van God? En hij zeide: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide: gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Je zou kunnen zeggen, dat is de tiende uren in het leven van de blindgeborene. Dat is de openbaring van de middelaar in het leven van de blindgeborene. En zoals Jozef zich aan zijn broederen bekend maakt, zo moet Jezus zich in ons leven openbaren als onze zaligmaker. Gemeente, ik hoop u nooit eerder rust te geven, eer dat u dat mag weten. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het recht moet zijn loop hebben. En dat kan alleen in de middelaar, onze eerste gedachte, de bekendmaking van Jozef. We gaan naar onze tweede gedachte, de vergevingsgezindheid van Jozef. En zijn broeders konden hem niet antwoorden. Het is zo diep ingrijpend wat hier gebeurt. Vroeger was er een taalman tussen hen. Toen konden ze Jozef niet verstaan, maar nu kunnen ze hem wel verstaan. Nu herkennen ze zijn stem, hij heeft direct tot hen gesproken. En dat persoonlijke contact, dat heeft hen heel diep geraakt. Want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Waarom? Je hoeft toch niet bang te zijn? Jawel, want ze hebben zoveel op hun geweten, jongens en meisjes. Ze dachten, nu is ons laatste uur aangebroken. Nu zal Jozef zich wreken. Nu zal hij bevel geven om ons te doden. Nu is ons laatste uur geslagen. Ze zijn verschrikt voor zijn aangezicht. Nou, maar dat gaat toch niet zoals Jezus zich openbaart, dominee. Dan is er toch alleen vreugde, dan is er toch alleen blijdschap. Nou, niet al te snel zeggen. Hoe was dat met die herders in de velden van Efrata? Als dat moment aanbreekt dat de middelaar zich aan hen gaat openbaren. Als die engelen komen, jongens en meisjes. Als de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. Zijn ze dan blij? Nou, er staat zij vreesde met grote vrezen. Waarom? Omdat ze niet voor God konden bestaan. Ook zij zullen gedacht hebben dat hun laatste uren aangebroken was. En dat is niet alleen bij een eerste openbaring van de middelaar. Ik denk ook bij een hernieuwde openbaring kan dat zo zijn. Ik denk aan de discipelen bij de storm op zee. Als de Heer Jezus na die storm tot hen komt, als hij over de zee wandelt om zijn discipelen te verlossen, wat zijn ze dan blij? Nee, dan zeggen ze, het is een spooksel, het is een spooksel. Maar terstond sprak Jezus hen aan en zei, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En hij in het schip geklommen zijnde stilde de wind. Ik denk aan de discipelen na Pasen, daar staat Jezus in hun midden. Wat zijn ze blij? Nee, ze zijn dodelijk verschrikt. En de Heer Jezus zegt, vrees niet, vrede zij uw lieden. En ik denk aan Johannes op Patmos. Als de Heer Jezus hem ontmoet in zijn heerlijkheid, dan staat er, toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zeide, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Het is geen wonder dat ze schrikken. Er wordt zo vaak, gemeente, zo gewoon over Jezus gesproken. Openbaring van Jezus is geen wonder voor mensen. Het spreken van Jezus geeft geen vrezen bij mensen. Is dat dan wel de openbaring? Kennen we onszelf wel? Heeft hij tot ons gesproken? En ik weet wel, het heeft ermee te maken dat ze hem als Jozef op dit moment nog niet direct zo herkennen. En ook niet beseffen dat hij bereid is om hen te vergeven. Maar gemeente, dat is bij Gods kinderen ook zo. Die zonde der gerechtigheid, die staat niet ineens op middaghoogte. Die zonde der gerechtigheid, net als in het rijk van de natuur, die stijgt langzaam maar zeker. En hoe vriendelijk is hij dan? Hij zeide tot zijn broederen, nader tot mij. Ze deinzen achteruit. Hij zegt, kom toch eens dichterbij. Het is niet zijn bedoeling om zich te wreken. Nee, het is de bedoeling om hen te troosten. Hij wil hen zijn liefde bewijzen. Hij wil hen zijn goedheid bekendmaken. Het is zijn genade ten opzichte van hen. En schoorvoetend komen ze dichterbij. En dan zegt hij het opnieuw. Hij herhaalt het. Het dringt niet goed tot hen door. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Ach, waarom haalt Jozef dat nou boven? Om te laten zien dat hij hen kent. Want hier weet niemand van af. Ze hebben de leugen verbreid met
die veelvervige rok en dat bloed, dit weet Jozef alleen van dat verkopen. En daarom zegt hij het. Hij zegt het nu niet meer om hen te verwijten, maar hij zegt het om zichzelf bekend te maken. Hij kent hen door en door. Hij weet de hele familiegeschiedenis, alles wat er gebeurd is. Ik ben Jozef. En toch geeft het hen schrik. Verwijt Jozef hen dat? Krijgen ze nu de rekening gepresenteerd? Nee, dat zou wel rechtvaardig zijn. Maar hij zegt, wees niet bekommerd. Wees niet benauwd. Wees niet bedroefd. Top er niet langer over. Hij heeft hun benauwdheid wel gezien. Hij wist ook wat het was om benauwd te zijn toen hij in de put geworpen werd. Hij wil ze niet langer in de benauwdheid laten. Hij weet wat benauwdheid is. Maar ze hoeven niet langer benauwd te zijn. Hij heeft hun buigen gezien. Hij heeft hun eerlijkheid gehoord. Hij wil zichzelf bekendmaken. Al komen er dan wel bij die bekendmaking allerlei pijnlijke herinneringen boven. En dan zien we het medelijden van Jozef. En dan gaat hij iets vertellen, jongens en meisjes, wat hij zelf geleerd heeft. Wat Jozef ook heeft moeten leren. En dat is hoe de Heere zijn raad volvoert door onbevattelijke wegen. Kijk, als hij terugkijkt naar de geschiedenis, dan is er een groot verschil hoe dat Jozef daarnaar kijkt en hoe dat de broers daarnaar kijken. Hoe dat Jozef daarnaar kijkt, want daar heeft de Heere licht over laten vallen in het leven van Jozef. Blijkbaar is meer en meer door de geest des Heeren en door de loutering in de weg die de Heere met hem ging, is er licht gevallen over Gods voorzienigheid. Hij begrijpt het. Hij begrijpt het waarom de Heere deze wegen is gegaan. Van de kant van Jozef zit er geen moeite meer. Hij is het met God eens. Maar van de kant van de broers ligt het anders. Van de kant van de broers is er wel degelijk schuld. De broers zijn wel degelijk verantwoordelijk. De broers die hadden geen goede bedoelingen. Ze hebben het ten kwade gedacht. En weet u waar Jozef nou de nadruk op legt? Dat God het ten goede heeft gedacht. Hij gaat ze troosten vanuit God. Hij gaat ze troosten vanuit het welbehagen, zou je kunnen zeggen. Want anders zouden die broers van Jozef ontroostbaar zijn. Hij zegt tegen hen, uw toren ontsteken niet. Hoe zijn ze dan toch nog niet in de schuld gekomen? Ja, hij zegt, uw toren ontsteken niet, namelijk naar uzelf toe. Ze zijn boos op zichzelf, jongens en meisjes, voor wat ze gedaan hebben. En dat ziet Jozef. Hij zegt, dat hoeft op dit ogenblik niet, want ik zal eens uitleggen. Ik zal jullie eens laten zien wat ik heb mogen zien. Waarom nu al deze dingen moesten gebeuren. Wij zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Dat zit er nou achter. De Heer heeft deze weg gegaan om jullie te leren wie dat je bent. Hoe leugenachtig, hoe jaloers, hoe onwaar, hoe gemeen. Dat heb je moeten leren. Daarom heeft de Heere jullie een ogenblikje gang laten gaan. Maar ik heb het van de andere kant mogen zien. Ik heb mogen zien dat de Heere de bedoeling had van zijn kant om een overblijfsel, namelijk het zaad van Abraham, in het leven te behouden. Wat is dat een prachtig woord, overblijfsel. Er is altijd een overblijfsel. En dat laat zien dat de kerk des Heren onvernietigbaar is. Er is een overblijfsel, daar is het heilige zaad dat Christus in zijn lendenen draagt. En daar is het zaad van Christus. Dat is ook een overblijfsel. En alle wegen die de Heere gaat, ook de vijandschap van mensen, die hen willen breken. En alle onbegrepen wegen die de Heere met mensen gaat, met zijn kinderen gaat, die zijn daar nou voor bedoeld. Dat heeft Jozef mogen zien, daarom is hij niet boos meer. Het is goed wat de Heere heeft gedaan. Het was om mensen te behouden. Het was om zijn broederen te behouden. Gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf. U zegt, vloeit hij nou niet een beetje door? Die mensen blijven toch verantwoordelijk? Nou, dat hebben ze wel geleerd. Je hebt mensen die schuiven de verantwoordelijkheid van zich af onder de prediking van vrije genade. Die zeggen, ik ben niet verantwoordelijk. Nou, die broers die weten wel dat ze verantwoordelijk zijn inmiddels. Dat hoeft Jozef hen niet meer te vertellen. Maar mensen die dat weten, die mag je troosten vanuit het welbehagen. Die mag je troosten vanuit Gods voorzienigheid. Die mag je troosten vanuit de vredesgedachte die God heeft van de stilte der eeuwigheid af. En zo mag Jozef zijn broeders troosten met Gods bedoeling, gemeente. Gij hebt mij niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en een regeerder in het ganse land van Egypte. 3 keer herhaalt hij het, 3 keer zegt hij het met andere woorden, om tot een afsluitende conclusie te komen. En nu, met andere woorden, je hoeft er niet meer over te beginnen, broers. Het ligt goed. Nu jullie je schuld belijden, ligt het vlak. Hij mag de zaak van de andere kant belichten. En dat is nou ook de rijkdom van de prediking. Aan de ene kant zijn dominees, jongens en meisjes, zo streng, zo streng. Als het over Gods recht gaat, als het over de zonde gaat. Ja, de waarheid moet boven water komen. Maar daarom zijn dominees aan de andere kant ook zo vriendelijk en zo gunnend als het over Gods welbehagen gaat. Een boodschap die waarde krijgt voor mensen die moeten bekennen dat ze midden in de dood liggen. Die niks meer verdiend hebben. Wat ligt er dan een ruimte als er aan onze kant niks meer is wat we overgehouden hebben. Als we dan iets mogen leren van het handelen Gods in de voorzienigheid, in het zenden van zijn zoon. Zo deed Jezus ook, ja. Jezus vroeg in de hof van Gethsemane of hij eens willend mocht zijn met de weg van zijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De discipelen die wilden hem tegenhouden. Hij zegt nee. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Jezus belicht het ook van de andere kant. Die drinkbeker die zat vol met haat van mensen. Die zat vol met vijandschap. Zal ik die niet drinken? Hij belicht het ook naar Pilatus toe met vanaf de andere kant. Hij zegt tegen Pilatus, gij zoudt geen macht hebben over mij, zou het u van boven niet gegeven waren. U wel, u hebt het ten kwade gedacht, maar God niet. God heeft het ten goede gedacht. Dan moet ik denken aan de profeet Jesaja, die dat ook zo heel duidelijk heeft verkondigd. Dat het de hand des Heren was die tegen Christus is uitgegaan. Wij achten hem dat hij van God geplaagd en geslagen en verdrukt was. Het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Dan gaat het evangelie licht, dat gaat schijnen. In het hart van arme zondaren, van de kant van de mens is het boosheid. Van de kant van de mens is er alleen maar strafwaardigheid. Mensen blijven verantwoordelijk. Maar van de kant van God is het wijsheid. En juist dan gaan ze zich zo schamen, zo schamen. Er gaat nu licht vallen, jongens en meisjes, over alles wat Jozef heeft gedaan. Ze begrepen er niks van. Dat die onderkoning zo bars was en aan de andere kant zo vriendelijk. Ze waren er helemaal onzeker van geworden. Ze begrepen het niet. Maar nu begrijpen ze het. Nu begrijpen ze het. En dat zullen Gods kinderen vanmorgen met me eens zijn. Toen de middelaar zich in uw leven openbaarde. Toen viel er licht over de weg die daaraan vooraf is gegaan. Toen begreep u het. Daarvoor begreep u het niet. Moest het ook nog niet begrijpen. Die handelingen van de meerdere van Jozef, die waren erop gericht om u op uw plek te krijgen. Maar nu hoeft dat geheim niet langer bedekt te blijven. God heeft het gedaan. Broers, ook tot jullie behoud. We gaan naar onze derde gedachte, de begroeting door Jozef. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 103, vers 2 en 3. Loof hem die u vergunt. Loof hem die al u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En het derde, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Psalm 103, vers 2 en 3.
Thank you.
Onze derde gedachte, de begroeting door Jozef. Hij is er nog niet eens aan toegekomen om hen te begroeten. Er is nog geen gelegenheid voor, want ze zijn zo ontsteld. Ze moeten eerst op hun gemak gesteld worden. En dan zegt hij, haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, al zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet. Jozef verlangt zo naar zijn vader, jongens en meisjes. Dat hij tegen zijn broers zegt, en nou naar huis, en nou naar vader, ga hem halen, hij moet hier komen. Vertoef niet, dat betekent niet stil blijven staan, achter elkaar doorreizen, zo snel mogelijk, om deze blijde boodschap in Kanaan te brengen. Gij zult in het land Goshen wonen, wat een aanbod. Jozef, hij is niet alleen vergevingsgezind, maar hij is ook gericht op hun verzorging. Ze kunnen alles van hem krijgen. Een huis, een land, een gebied waar ze met hun schapen en met hun runderen kunnen wonen. Het land Goshen, dicht bij hem in de buurt, vlak bij zijn residentie. En dat in het oostelijk deel van de Nijldelta. Heel geschikt, hij heeft er lang over nagedacht. Hij heeft erop gewacht. Dat land Goshen, dat lag al te wachten. Maar hij kon het ze nog niet aanbieden. Het zou de omgekeerde volgorde geweest zijn. Maar nu wil hij het ook niet langer voor hen verbergen. Ze zijn daar hartelijk welkom. Ze zullen daar voorlopig in deze hongersnood een thuis vinden. En nabij mij wezen. Dat is ontroerend. Hij zegt, ik wil jullie bij me hebben. Dicht bij mij. En nabij mij wezen. Bij Jozef is het geen haat. Nooit haat geweest. De haat kwam van hen. De haat was een diep gewortelde haat. Maar van Jozef was het liefde. En die liefde, die mag hij nu laten merken. Nu is het tijd, nu is er plaats voor. Eerder kon het niet, maar nu mag hij die liefde delen. En ik zal u al daar onderhouden. Want er staat nog heel wat voor de deur. Er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat ge niet verarmt gij en uw huis en alles wat gij hebt. Die hongersnood is nog niet afgelopen. Zeg dat tegen vader. Want ik snap dat hij opziet tegen een verhuizing op zijn leeftijd. En dat van Kanaan naar Egypte. Maar ik geloof dat het Gods raad is dat vader daar een goede oude dag mag krijgen. Dus als hij tegenspreekt, vertel hem dan dat het echt nodig is. Het is de zorg van de Heere over zijn overblijfsel. Wat een liefdevolle zorg van deze Jozef. Aan mensen, broers, die hem hebben willen doden. Die hem weggekeken hebben, die hem gehaat hebben met een dodelijke haat. Ja, dat kan de Heere. De Heere kan van vijanden vrienden maken. Wij kunnen haat niet verbreken. Haat is iets verschrikkelijks. Je ziet het soms uit de ogen van mensen stralen. Als blikken konden doden. Je hoort het aan de woorden van mensen. Wij kunnen haat niet verbreken. Alleen de Heere kan het wel. En als de Heere het doet, dan doet hij het ook goed. En dat heeft Jozef mogen merken, dat er een wonder Gods in het leven van zijn broers is gebeurd. En dan mag hij zijn hart openstellen. Hij zegt, zie uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin. Je hoort het toch, ik spreek toch jullie taal. Die taalman is er toch niet meer. Je hoort het toch aan mijn stem, aan mijn woorden, dat ik het ben. Een boodschap, mijn vader, al mijn heerlijkheid. In Egypte, alles wat gij gezien hebt, haast u en breng hem tot mij af. Jullie zijn mijn boodschappers. En je mag deze boodschap in Kanaan gaan verkondigen. Je mag het tegen vader gaan vertellen, die daar zo naar uitziet. En dan gaan ze, jongens en meisjes, op hun ezels, vrolijk fluitend,
Nee. Waarom niet? Zijn ze dan niet blij? Jawel. Maar er is nog zoveel schroom in hun hart. Zoveel schroom. Wie zijn zij toch? Wie zijn zij toch? Dat Jozef dit aan hen vraagt, zijn mensen met zelfkennis geworden. En die schroom, nou, die kunnen ze zelf niet wegnemen. Je mist dat bij veel mensen die over de Heer Jezus praten. Je mist de schroom, omdat er geen zelfkennis is. Hier staan mensen met zelfkennis die beschroomd staan ten opzichte van hun aardse broer. En er is er maar één die dat verbreken kan, dat is Jozef. Hoe dan, jongens en meisjes? Hij zegt tegen Benjamin, kom eens hier, jongen. En hij slaat zijn armen om Benjamin heen en hij weent, zodat Benjamin zijn hart hoort bonzen. En hij zegt tegen Ruben, kom eens hier, jongen. En hij valt Ruben, ja. Hij valt Ruben om zijn hals. Hij valt Simeon om de hals. Hij valt Juda om de hals. Hij kust ze allemaal. En dat voelen die broers, jongens en meisjes, dat is echt, dat is echt. En dan durven ze, ja, dan willen ze, dan mogen ze ook uitgaan. Het ijs is gebroken, zouden we zeggen. En dan staat er zo heel mooi, daarna spraken zijn broeders met hem. Ze hadden niks gezegd. Ze durfden niet, ze konden niet. Maar nadat hij ze gekust heeft, nadat hij ze omhelst heeft, ja, dan gaat de mond open. En wat daar gezegd is, dat weet ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten. Maar ze hebben het goed gehad. Amen.